En vandaag komen wij dan toe aan Openbaring hoofdstuk 6, waarboven staat opening der eerste 6 zegels. En daarmee gaat de geschiedenis feitelijk verder. In die zin dat in het voorgaande visioen van hoofdstuk 4 en 5 een blik geworpen hebben in de hemel en daar de gemeente gezien hebben, uitgebeeld in de 24 oudsten, rondom de troon, rondom de vier dieren en rondom het lam. En allen met elkaar verbonden in de aanbidding en de verheerlijking dus van degene die op de troon zit. In hoofdstuk 6 krijgen wij van doen met gebeurtenissen die op aarde zullen plaatsvinden. Dat wil zeggen het visioen zelf niet, maar de vervulling ervan uiteraard wel. En dat maakt het wat lastig om daar meteen mee te beginnen. Het punt is namelijk dat in de toekomst het werk Gods alsnog voltooid zal worden, dat vervuld zal worden, al hetgeen de profeten gesproken hebben, of hoe het maar heten mag. En wij zouden dan feitelijk moeten weten dat als de geschiedenis verder gaat in verband met de openbaring van de Heer Jezus Christus en zijn koninkrijk op aarde, dat we dan in ieder geval een profetie hebben in het Oude Testament, in Daniël hoofdstuk 9... die ons spreekt over de laatste gebeurtenissen in verband met het Joodse volk en de Joodse stad, alvorens de Messias aan dat volk zou verschijnen. Waar we het over hebben nu is over wat we noemen de 70ste week van Daniël. Daar kan ik niet omheen, maar het probleem ervan is dat die periode in Openbaring niet wordt genoemd. Dat wil zeggen, hij komt erin voor, maar er wordt niet uitgebreid besproken, terwijl het feitelijk noodzakelijk is om de essentie van de gebeurtenissen van die periode van 7 jaren te kennen, op grond van wat Daniël zelf erover zegt en op grond van wat in andere Bijbelboeken later daar nog over vermeld wordt. Dus voordat ik aan Openbaring 6 begin, hebben we het eerst even over die zogeheten 70ste week van Daniël. Ik doe het zo kort mogelijk, want zoals gezegd, we bespreken Openbaring en niet Daniël. Maar nogmaals, het probleem van Openbaring is dat het feitelijk beschouwd moet worden als één groot en uitgebreid commentaar op voorgaande profetieën. En in de eerste plaats de profetieën van Daniël. Maar inmiddels ben ik in Daniël hoofdstuk 9, want daar vinden wij die profetie. Waar staat in vers 24, 70 zevens, vind ik een veel mooiere vertaling, 70 zevens zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Die 70 zevens zijn in de praktijk 70 maal 7 jaren, waarbij kennelijk een jaar gerekend wordt tot 360 dagen. Dat ga ik nou niet uitleggen waarom dat zo is. Maar er wordt dus een periode totaal van 490 jaar, want 70 maal 7 is 490, aangekondigd in verband met uw volk en uw heilige stad. Uw volk is het volk van Daniël en het gaat daarmee over het Joodse volk. Voor alle duidelijkheid, dat is niet Israël, niet heel Israël, aan wie de beloften gedaan zijn, want het was veel meer dan het Joodse volk. Ik zeg dat met grote nadruk, omdat ik steeds weer tegenkom dat men het verschil niet kent. Men denkt het Joodse volk is Israël en dat is niet waar. Israël bestaat uit 12 stammen. Voor de rekenkundigen onder ons zijn er zelfs 13, maar je vindt nooit meer dan 12 stammen genoemd. En het Joodse volk bestaat slechts uit 2 stammen. Officieel eigenlijk maar 1. Maar in de praktijk de stam van Juda, waarna het volk dus ook genoemd is, dat wil zeggen de Joden. En het volk van Daniël was het Joodse volk, dat kan niet missen, want al meer dan 100 jaar daarvoor waren de 10 stammen van Israël, het zogenaamde Noordelijke Rijk, onder de naam Israël, weggevoerd in Assyrische ballingschap en zijn daar officieel nooit uit teruggekeerd. Toen bleef nog over de 2 stammen, dat staat bekend als het Joodse volk, en daar is Daniël uit afkomstig. Dus 70 weken is een tijdrekening uitsluitend met betrekking tot het Joodse volk, niet in verband met totaal Israël, ook niet, zeker niet in verband met de heidense volkeren. Dat is een heel andere zaak. Wordt tot hun gezegd, zoveel tijd heb je nog. Het wordt tot niemand anders gezegd dan alleen tot het Joodse volk en ook voor alle duidelijkheid uw heilige stad, dat is Jeruzalem. En die 70 weken zijn bestemd over het Joodse volk en dus meer specifiek de Joodse stad, want daartoe beperkt de profetie zich eigenlijk. De stad als uitdrukking van het Joodse volk. om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht, dit visioen dus, en dus deze profetie, de profeet, te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, staat er gewoon 70 weken zijn bestemd over Jeruzalem en daarmee het Joodse volk tot op de komst van de Messias. En daarmee het aanbreken van het Messiaanse Rijk. Daar kun je moeilijk over doen, maar het heeft geen enkele zin. Het kan nooit wat anders betekenen. De heiligheid der heiligheden is trouwens niet iets, maar iemand. Het is gewoon de Heer zelf uiteraard. 70 weken tot aan de komst van de Messias, namelijk tot aan de komst van de erfgenaam van David, die de troon van David zou herstellen. Men leest hoofdstuk 1, want sinds hoofdstuk 1 van Daniël gaat het om die vraag. Hoe zit het nou met het koninkrijk, want nu gaat Jeruzalem verwoest worden. Het Joodse volk is in ballingschap in Babel en hoe komt het nou nog klaar ooit met het eeuwige koninkrijk van het Davidische koningshuis? Wel, zegt de Heer tot Daniël, 70 weken staan ervoor, dat zijn 490 jaren. En dan staat er, vers 25, weet dan en verstaan van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Dat wil zeggen dat deze tijdrekening van 490 jaar begint bij de uitgang des woords. Dat wil zeggen vanaf het moment dat de Joden, dit Joodse volk, toestemming krijgt om niet alleen terug te keren uit de Babylonische ballingschap, maar ook om Jeruzalem als stad te bouwen. Vanaf dat moment begint die tijdrekening en op al onze normale jaartallentabellen staat dat dat was in 445 voor onze jaartelling. Toen Nehemia, dat is Nehemia 1, toen Nehemia toestemming kreeg om niet alleen terug te keren naar Jeruzalem, want dat mocht hij allang, dat mochten alle Joden allang, maar ook om de stad als zodanig, de stad als stad te herbouwen en dus muren te bouwen rond de plek waar Jeruzalem lag en voor een deel al herbouwd was. Dus van de uitgang des woords, en nogmaals, dat vindt u in Nehemia 1, dat men daarvoor toestemming krijgt, om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de vorst. Maar een vorst is niet de koning, een vorst is een prins. Andere vertalingen geven dat ook. Een vorst is de voorste in de lijn van erfopvolging van de troon. Vandaar dat de Bijbel ook spreekt over vorsten van Juda of de vorsten van Israël in het meervoud. Ze staan onder de koning, tot op Messias de vorst. Dat wil zeggen niet tot op het koningschap van Christus, maar wel tot op de komst van Christus, om zo te zeggen. Zijn 7 weken, zet het maar onder elkaar als het lastig is, zijn 7 weken, dat is 49 jaar. En 62 weken, dat zijn samen, 7 plus 62 is 69 weken, dan is er nog één weg, want er werden er 70 aangekondigd. Je bent dus bij 483 jaar en niet bij 490 nog. Vanaf de toestemming om Jeruzalem te bouwen zouden geteld worden 7 weken, kennelijk de periode waarin Jeruzalem gebouwd wordt, en daarna nog 62 weken, dat is 69 x 7 is 483 jaren, tot op Messias de vorst. En in die tijd zouden de straten, de breedten, de grachten, greppels, maar je hoeft niet noodzakelijk water in te staan. Het zijn gewoon de stadsmuren en de stadswallen die hier genoemd worden. Want dit maakt Jeruzalem tot een stad. Als er geen muur om staat, er geen wal of gracht omheen is, dan heb je geen stad, dan heb je gewoon een dorp. Maar het gaat om de herbouw van de stad als stad. En dat zou gebeuren in benauwdheid der tijden. En daarna staat er, en na die 62 weken, maar de 62 weken komen na de 7 weken. Dus of er nou staat na 62 weken of na 69 weken, dat maakt geen verschil, hebben die nog. Daar heb je 2 klassen lagere school voor nodig. Dat moet toch lukken met enige oefening, denk ik. Hè? Dus na die 62 is na die 69, want 7 gingen eraan vooraf. Na die 62 weken zal de Messias, en dan geef ik meteen een gecorrigeerde vertaling, hij zal afgesneden worden en hij zal niet hebben, dat staat er echt. De vertalers hebben niet begrepen waar het over ging en hebben dus problemen gekregen met het vertalen, maar dat staat er echt. Hij zal afgesneden worden en hij zal niet hebben. Daarna stel ik de bekende vragen. In de eerste plaats, Over welk tijdstip gaat het? Wij zijn namelijk terecht na 483 jaar, in elk geval in de dagen van de Heer Jezus. En de uitdrukking tot op Messias de Vorst leidt, als u het mij vraagt, maar ik ga het nou niet uitleggen, leidt als u het mij vraagt, exact het op de dag van de intocht in Jeruzalem, zo geheten. Toen men riep, gezegend is hij die komt in de naam des Heren enzovoorts. De zonen Davids en wat het maar was. Tot die tijd wordt hier gemeten. Daarna staat er, hij zal afgesneden worden. Per slot, de Heer Jezus Christus is niet uitgeroeid. Hij leeft, dus het kan nooit. Hè? Maar wel werd hij afgesneden. De vraag is, waarheen was hij dan onderweg? En als je goed bij de les blijft, hoeft dat geen probleem te zijn. Messias de Vorst is onderweg per definitie om van vorst, van prins, te worden tot koning. Hij is onderweg om zijn koninkrijk op te richten. Moeilijker is het niet. En als hij afgesneden wordt, afgestopt, of hoe het maar heten mag, Messiah shall be cut off, zegt de King James Version. Maar goed, dan betekent het dat zijn koninkrijk dus niet komt, of andersom, hij komt niet tot zijn koninkrijk, en dat is in de praktijk hetzelfde. En als het daarna staat, letterlijk, en hij zal niet hebben, dan weten wij wat hij niet heeft. Want wat moest hij hebben? Zijn koninkrijk, en wat heeft hij dus niet? Zijn koninkrijk niet. De vertalers hebben hierin willen leggen dat hij gestorven is en niet voor zichzelf, maar voor ons. Dat laatste is allemaal wel waar, maar het hele punt is dat het hier in Daniël echt niet staat. Hij werd afgesneden en hij heeft niet. Hij heeft zijn koninkrijk niet. Aan het eind van 69 weken, met nog maar 1 week, dat wil zeggen met nog maar 7 jaren te gaan, tot het moment waarop hij zijn koninkrijk zou hebben. En in plaats dat deze vorst komt tot zijn koninkrijk, Messias de Vorst, staat er, en een volk van de vorst het wel komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Die uitdrukking is ook makkelijk, het betekent gewoon dat in plaats van dat de Heer Jezus komt tot zijn koninkrijk, de Messias dus, komt er een volk van een andere vorst en het leidt tot de verwoesting van de stad en de stad zal verwoest worden tot het einde aan toe. De vraag is het einde van wat? Tot het einde van de 70ste week aan toe, uiteraard. Zou Jeruzalem verwoest zijn, dan wel worden. Vastelijk besloten. Dat wil zeggen, er kan niet op afgedongen worden, zo zal het zijn. En dat is precies wat de Heer Jezus zei bij de intocht in Jeruzalem. Hij zag de stad, weende over de stad en kondigde de verwoesting van de stad aan. Dus je bent weer helemaal op je plek. Hè? Er is niks moeilijks aan feitelijk. Het kost wat tijd om het allemaal na te zoeken en naast elkaar te leggen. Maar de gedachtegang is simpel genoeg. Komen wij bij vers 27 en we zoeken nog steeds naar de laatste periode van 7 jaar. Want we hebben onderweg gerekend. 70 min 69, we hebben nog 1 periode van 7. We zoeken naar 1 week nog. En hij, dat is een vorst die komen zal uit vers 26, zal, en dan staat er, de velen, niet velen, maar de velen, een verbond. Want het bepalend lidwoord in het Hebreeuws staat niet voor verbond, maar voor velen. En een onbepaald lidwoord, namelijk een, bestaat überhaupt niet. Dus daar heb ik ook niks over te vertellen. Dus hij zal met de velen een verbond versterken. En een verbond versterken kun je ook anders lezen, een verbond bekrachtigen, want kracht is hetzelfde als sterkte. En dan begrijp je wat het betekent. Het betekent niet dat een oud verbond alsnog een keer van kracht zal worden of iets dergelijks. Maar het wil gewoon zeggen, er wordt een verbond gesloten, bekrachtigd. En hoe wordt een verbond bekrachtigd? Door er een handtekening onder te zetten. Voor wie dat niet weet, men leest Daniël 6, vanaf vers 8, ik ga het niet met u lezen, maar daar staan een heleboel uitdrukkingen voor precies hetzelfde, waaronder deze, een verbond bevestigen. Een verbond bekrachtigen, namelijk een schrift tekenen dat niet wederroepen mag worden, een hoe het maar heten mag. Dat ging over een ander verbond, maar dan weet je wat de uitdrukking betekent. Het sluiten van een verbond. En volgens de Bijbelse definitie van verbond, zowel in het Hebreeuws hier als in het Grieks, is het zo dat het begrip verbond betekent dat er vrede komt. De gedachte bij verbond is dat 2 partijen met elkaar tot overeenstemming komen. 2 partijen die met elkaar overhoop lagen, om zo te zeggen, maar ze worden 1. Vandaar dat je voor verbond net zo goed vrede kunt invullen, want het heeft dezelfde betekenis. Vrede betekent ook de twee partijen die met elkaar overhoop lagen, met elkaar tot overeenstemming komen. Meer nog dan dat het woord dat in het Nederlands betekent overigens. Maar dat terzijde, hij zal met een vorst die komen zal, dat wil zeggen niet de Messias, maar iemand anders, zal met de velen een verbond sluiten. Wie die velen zijn is makkelijk genoeg, want het ging over uw volk. Uit vers 1, en dus slaat het op het Joodse volk. En dat er te velen staat, is heel duidelijk. Het zijn maar niet velen, want het gaat niet om een verbond met vele individuele mensen. Maar het gaat om de velen, namelijk velen die samen ook een eenheid vormen. Namelijk een volk of, als u wilt, een staat. Een Joodse staat dus. Kan trouwens niet missen, want het ging niet alleen over het Joodse volk, vers 1, maar ook over hun stad. Dus het houdt automatisch in dat dit een verbond is met betrekking tot Jeruzalem. En er wordt een overeenkomst gesloten over Jeruzalem. Tussen een vorst die komen zal, dan wel een volk dat komen zal, enerzijds, en aan de andere kant het Joodse volk. En dat is precies het verbond waar men in onze dagen al jaren op zit te wachten. Een verbond tussen de Joodse, ongelovige Joodse staat enerzijds en de vijand, iemand die Jeruzalem claimt kennelijk, aan de andere kant. Dus dat is niet zo moeilijk. En dan wordt er geroepen een week. Eigenlijk staat er maar gewoon week. En dan roepen wij, aha, want daar zaten wij nog op te wachten. Wat dus hier gewoon staat, is dat als dit verbond gesloten wordt over Jeruzalem, dan begint de 70ste week van Daniël, want we hebben ze geteld. Een week is niet zomaar een week, het is die ene die nog komen moet uiteraard. Dat wil zeggen vanaf dat moment nog 7 jaren te gaan, tot op wat in vers 24 staat en in de praktijk, tot op de verschijning van de Messias om zijn koninkrijk aan dit volk te vestigen. Daarna wordt deze periode van 7 jaar verdeeld in tweeën, namelijk en in het midden, in de helft der week, dat is dus na 3,5 jaar en met nog 3,5 jaar te gaan. En dit wordt belangrijk, want hier moeten we het over hebben straks. In de helft der week zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Ik zeg gewoon wat ik denk dat het betekent. Namelijk betekent dat de Joodse religie, Joodse godsdienst, althans de uitoefening daarvan, in elk geval in Jeruzalem verboden wordt. Ik kan nou niet uitleggen waarom ik dat geloof, maar dat is wat ik geloof. In het midden van die 70ste week, met andere woorden, er wordt een verbond gesloten over Jeruzalem. Kennelijk krijgen de Joden daarin ook toestemming om hun Joodse religie te praktiseren, waaruit dat dan ook mogen bestaan, want dieper hoef ik er nou niet op in te gaan. Maar na 3,5 jaar mag dat niet meer. Want na 3,5 jaar is er sprake van een gruwelijke vleugel. En dat is een term in het Oude Testament in het algemeen en in Daniël in het bijzonder ter aanduiding van een afgod. En kennelijk gaat het om een beeld, omdat we dat in de voorgaande hoofdstukken van Daniël al enige malen zijn tegengekomen. In Daniël 2, in Daniël 3, in Daniël 4, Daniël 8, Daniël 11 daarna nog een keer en 12. Want de vleugel staat voor bescherming vanuit de geestelijke wereld, de geestenwereld, vandaar die vleugel. En een gruwel, u weet allemaal dat afgoderij de Heer een gruwel is, dus dan weet u hoe het zit. Een gruwelijke vleugel is dus in de praktijk een afgodsbeeld. En wanneer dat ding daar staat, dan zal er een verwoester zijn over de gruwelijke vleugel. Dat had ook kunnen zijn op, dat wil zeggen naar aanleiding van. De gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. En dan is het dus opnieuw sprake van verwoesting. Er staat, er zal een verwoester zijn, ook tot de volleinding toe, die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste. Wat het exact betekent, dat weten de vertalers ook niet. Maar wat het in ieder geval betekent, is dat er vanaf het midden van de 70ste week verwoesting zou komen dus over uw volk en uw heilige stad. Dat stond in vers 26 feitelijk ook al. Want er staat na 69 weken zal die verwoesting zijn tot het einde toe. En in vers 27 staat het opnieuw. En dan staat er, het zal er zijn vanaf het midden van de 70ste week. Tot de volleinding van de 70ste week en daarmee van de 70 weken aan toe. En weer staat erbij, het is vastelijk besloten net als in vers 26. Samenvattend, wat te verwachten is voor de toekomst is een periode van 7 jaar die begint met een verbond, een vredesverbond uiteraard, tussen de Joodse staat En de tegenstander daarvan, dat zijn kennelijk de Palestijnen in elk geval. En het is een verbond met betrekking tot Jeruzalem, want de hele profetie gaat over Jeruzalem. Het begint bij toestemming om Jeruzalem te bouwen. Het gaat om 7 weken waarin Jeruzalem gebouwd wordt. Na 62 weken verschijnt de Heer bij Jeruzalem en zegt de stad zal verwoest worden. Dat staat hier ook. En de 70ste week begint dus met een verbond met betrekking tot Jeruzalem uiteraard. Maar niettemin zal dat Jeruzalem verwoest worden. Dus wij zitten te wachten nu vandaag op een vredesverbond waarvan wij weten dat het maar 3,5 jaar ongeveer zal standhouden. Want na 3,5 jaar begint de verwoesting. En voor zover er iets bestaat als een grote verdrukking die over de Joodse staat en stad zou komen, vindt die dus plaats in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Nou, los daarvan, die 70ste week van Daniël heeft van doen met het Joodse volk in het bijzonder en daarmee met Israël in het algemeen, om het maar iets breder te nemen. En dat betekent dat in die tijd God dus een werk aan Israël doet. We zullen het later in Openbaring ook zien dat dat wel degelijk het geval is, ook in de eerste helft van de 70ste week. En ik weet dat er een boel onzin verteld wordt tegenwoordig, maar ik zeg maar gewoon hoe het zit. God kan pas een werk aan Israël als volk doen op aarde nadat het werk aan de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling voltooid is. Om de doodeenvoudige reden dat als iemand tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan de gemeente. En als alle Joden tot geloof zouden komen, theoretisch, dan zouden ze allemaal worden toegevoegd aan de gemeente. En dan heb je nog geen bekeerd Israël op aarde. Het schiet dus domweg niet op. Bovendien, de gemeente zelf, collectief, heel de gemeente, zou betrokken zijn in het werken aan Israël en de bekering van Israël en de openbaring van Gods Koninkrijk. En 1 Thessalonicenzen 4 zegt daar simpelweg over dat wij dus voort zover is hem tegemoet zullen gaan in de lucht om daarna deel te hebben aan zijn openbaring op aarde, beginnend aan Israël. En dat betekent in de praktijk dat de domweg niet anders kan, maar we hebben het er ooit nog wel eens over. Kan domweg niet anders dan dat de gemeente wordt opgenomen voordat deze 70ste week van Daniël begint. God zal zijn werk aan de gemeente van eerstelingen voltooien voordat hij kan beginnen aan het werk van tweedelingen. Of hoe zeg je zoiets? Dus wij verwachten eerst de opname van de gemeente, maar daar gaat het hier uiteraard niet over. Daarna de 70ste week van Daniël. Nou sla ik terug naar het Nieuwe Testament, dus eerst maar weer naar Openbaring 6. Waar wij in de praktijk de gemeente zien in de hemel. En als u mij vraagt, inderdaad opgenomen en wel, hoeft niet noodzakelijk, maar het lijkt me, in Openbaring 4 en 5, zodat te verwachten is dat als daarna de geschiedenis verder gaat en het profetisch woord wordt vervuld, dat wij dus terechtkomen logischerwijze in de 70ste week van Daniël, want Gods werk zal beginnen bij het Joodse volk en het Joodse volk staat nog die 7 jaren te wachten, dus dat komt eerst. Voor alle duidelijkheid voeg ik er maar aan toe dat je die 70ste week van Daniël ook tegenkomt, maar ik noem hem alleen in Matteüs 24 vanaf vers 15... waar sprake is van wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, daar heb je de gruwelijke vleugel op grond waarvan verwoesting zou komen uit Daniël 9 vers 27. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft, want dat staat er allemaal in Matteüs 24, dan moet je als de wiedeweer gaat land zien uit te komen voor zover dat nu nog kan, want dan begint de grote verdrukking. En Daniël zegt dan begint de verwoesting tot het einde van de 70ste week aan toe. Zodat je in Matteüs wel degelijk leest over diezelfde gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. Daar staat bovendien in Matteüs 24 dat die verdrukking over heel de wereld zou komen, maar dat die voor Israël, voor het Joodse volk, voor de uitverkorene staten, verkort zou worden. Wij weten precies hoe lang die zal duren, namelijk 3,5 jaar. Maar daarna komt diezelfde verdrukking alsnog over de rest van de wereld uiteraard. Hij wordt verkort tot 3,5 jaar, zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar daarna komen diezelfde dingen over de overige volkeren, want ook daar zal de Heer zijn koninkrijk vestigen. Maar het begint nou eenmaal met het Joodse volk. Staat ook allemaal in Matteüs 24. En in Matteüs 24 vers 29 lees je, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan een schijnsel niet geven, sterren zullen van de hemel vallen, want dat is de markering van het einde van de 70ste week van Daniël. En daarmee markeert het ook de verschijning van de Heer Jezus Christus aan dit Joodse volk. Joodse volk op de Olijfberg voor Jeruzalem, zoals beschreven in Zacharia 14. Daarna hebben we eventueel ook 1 Thessalonicenzen 4 en 5. 1 Thessalonicenzen 4 zegt dat als de Heer wederkomt, zullen wij met hem wederkomen, want de Heer zelf zal nederdalen, immers, in zijn wederkomst. Maar er staat dat aangezien wij met hem zouden geopenbaard worden in de heerlijkheid, Colossenzen 3 vers 3, zullen wij dus hem eerst tegemoet gaan. Dat kan niet anders. Dat is nog steeds 1 Thessalonicenzen 4. Maar daarna spreekt 1 Thessalonicenzen 5, dan ben je 2 versen verder of zo, over de tijden en de gelegenheden hier op aarde. En daarin wordt prompt gesproken over de situatie dus van het Joodse volk, waarvan dan staat wanneer zij zullen zeggen het is vrede, want er is een verbond gesloten over Jeruzalem. Het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen en zij zullen het geenszins ontvlieden. En dat is bijna letterlijk wat Daniël 9 daarover zei. Verwoesting en het is vastelijk besloten. Een haastig verderf en zij zullen het geenszins ontvlieden. En dat moet dan leiden tot het aanbreken van de dag des Heren. Staat daar allemaal bij. Kan niet missen, je kunt die schriftgedeelten zo over elkaar heen leggen. Beter is uiteraard naast elkaar natuurlijk, om ze met elkaar te vergelijken. Er kan niet de minste twijfel over bestaan. En we hebben nog meer van dit soort schriftplaatsen, maar die komen we in Openbaring vanzelf tegen, dus die noem ik nou niet apart. Hier in Openbaring 6 zijn wij namelijk terecht in die 70ste week van Daniël. Dat was dus ook te verwachten, maar het blijkt ook uit de inhoud. Daar staat namelijk in Openbaring 6 vers 1... en ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had, want nu gaat het lam uiteraard doen wat hij zou doen, de zegelen van dit boek openen, opdat de heilsgeschiedenis alsnog ontwikkeld, afgerold zou worden. En dus begint het met openen van zegelen. In volgorde, ze worden zelfs geteld, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tot en met 7 aan toe, alleen ben je dan al in Openbaring 8 vers 1. Dus in volgorde, hier worden dingen op volgorde vermeld, wat in profetisch woord lang niet altijd het geval is. Ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag: kom en zie, een hemelse stem, kom en zie. En ik zag en ziet een wit paard, en die erop zat had een boog en hem is een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. Het probleem van het vers is dat men hem isoleert, dat men hier stopt met lezen en zich afvraagt wie is die man op het witte paard. En mijn korte commentaar daarop is dat het de verkeerde vraag is en je krijgt dus ook nooit een goed antwoord. Soms wel, dus toevalligerwijze. Velen denken dat het de Heer Jezus is. Anderen zeggen het zal wel de antichrist wezen, want dat woord heeft men ergens gelezen bij Hellinzi of zo. Maar het is de verkeerde vraag. Daarom lees ik eerst verder, want er staat gewoon bij wat die ruiter op het witte paard voorstelt. Er komen er namelijk nog een paar in dit concours hippiek. Namelijk, we hadden eerst één witte, daarna in vers 3. En toen het tweede zegel geopend had, het lam namelijk, toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was. En die daarop zat, werd gegeven de vrede te nemen van de aarde, dat zij elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. Dat was het tweede. Dan lees ik eerst maar door. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: kom en zie. En ik zag en ziet een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zei: een maatje tarwe voor een penning en 3 maatjes gerst voor een penning en beschadigde olie en de wijn niet. En dan nog een keer, vers 7. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zei: kom en zie. En ik zag en ziet een vuil paard en die daarop zat, zijn naam was de dood. Onthoud die. De vierde ruiter, die op het vuile paard, die heet de dood. Hij is niet iemand, hij is iets. Hij stelt iets voor. En de hel volgde hem na, uiteraard, want dat is het dodenrijk. Een dood en hel zijn synonieme begrippen. En dan staat er en hun. Dus het gaat nou niet alleen over die vierde, maar over nog een paar meer uit de voorgaande paarden. En hun werd macht gegeven om te doden, tot het vierde deel der aarde of van het land, want zo kan men het ook vertalen, met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Daarna zijn we in vers 9, dan wordt het vijfde zegel geopend, maar dat concours hippiek is afgelopen. Er komen geen paarden meer, dus ik stop hier even. Ter inventarisering. Er zijn namelijk hier vier paarden, meestal noemt men ze trouwens ruiters. Er zijn hier vier ruiters achtereenvolgens. En wij willen weten wie zij zijn. Zoals ze zegt, dat was de verkeerde vraag. Maar bij de vierde krijgen we in ieder geval een verklaring wat hij voorstelt, namelijk hij is de dood. En dat is dus een, laten we zeggen, een abstract begrip, hoe concreet de dood overigens ook mogen zijn bij gelegenheid. De vierde heet de dood. Hoe heet het dan nummer 1, 2 en 3? Nou, dat is heel gemakkelijk, want dat staat feitelijk in vers 8, halverwege het vers. Daar staat, hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde met het zwaard. Maar het zwaard stond in vers 4 als attribuut van het tweede paard, namelijk het rode. Dus met andere woorden, die tweede ruiter die op het rode paard is het zwaard. En het zwaard is natuurlijk ook symboliek, het staat voor oorlog. En met de honger. En honger is wat beschreven wordt vanaf vers 5 in verband met het zwarte paard. Het derde paard dus, het zwarte paard. Vandaar de weegschaal aan het eind van vers 5. Alle dingen zijn schaars geworden, worden uitgewogen. De levensmiddelen zijn op rantsoen en ze kosten goud geld. Ik heb me laten vertellen dat een penning ongeveer één dagloon is. En als dus een maatje tarwe een penning kost, dan is tarwe dus schreeuwend duur. En hoe zou dat nou komen? Wel vanwege de oorlog uiteraard. Kortom, dat rode paard staat voor het zwaard, namelijk voor oorlog. Het zwarte paard staat voor hongersnood. En dan lees ik verder in vers 8, met het zwaard en met de honger en met de dood. Maar dat klopt, want dat stond er al gewoon bij die vierde ruiter. Want er stond in vers 8, zijn naam was de dood. Dus er is helemaal niks moeilijks aan. Paard nummer 2, 3 en 4, kortom het rode, het zwarte en het vale paard zijn respectievelijk oorlog, hongersnood en dood. En bij nader inzien is het verschil niet zo groot. Maar ze staan achter elkaar. Er komt eerst oorlog, mede als gevolg daarvan hongersnood en als gevolg van die beide dood. En dan schakel ik even om, stuur even op het zijspoor. Wij weten uit andere schriftgedeelten waarin gesproken wordt over het definitieve oordeel over een ongelovige Joodse staat en stad, dat het erop uitdraait dat in dat land en in de stad absoluut geen leven overblijft, waarschijnlijk zelfs niet van de dieren ook nog. Dat wil zeggen, er blijft geen leven over. En voor zover het toch een overblijfsel is, bestaat het uit die gelovigen die aan het eind van de 70ste week, ter gelegenheid van de verschijning van de Heer op de Olijfberg, kunnen vluchten uit de stad, dwars door de vallei die door de Olijfberg dan loopt, omdat de Olijfberg scheurt. Dat is Zacharië 14 en het lijkt me voorlopig wel voldoende. Het hele punt is, in het land blijft geen leven over. Niet van de Joodse staat als zodanig, dus niet van de Joden, ook niet van de Palestijnen om zo te zeggen, maar ook niet van die vijandelijke legers die bij die gelegenheid in het land zijn, die van Gog en Magog, maar dat staat weer ergens anders natuurlijk, dat was Ezechiël 39. Er blijft geen leven over en dus heb je oorlog, hongersnood, dood. En nu de eerste nog, want die hebben we nog steeds niet benoemd, die op het witte paard. Maar dat stond er ook. Want deze, die laatste heette oorlog, hongersnood en dood, maar die eerste heet gewoon vrede. En dat staat er ook, want het staat in vers 4. Ik lees hem ook hardnekkig altijd met de verkeerde klemtoon, eerst. Maar er staat in vers 4, een ander paard ging uit, de tweede, dat rood was en die erop zat werd gegeven de vrede te nemen van de aarde. Wat is dus die eerste? Vrede. Dat blijkt ook wel, want er staat, het was een wit paard, familie van de witte duif denk ik dan maar voor de aardigheid, hè? In ieder geval vrede, een wit paard en die erop zat had weliswaar een boog, hij had kracht, hij had macht En die macht die hij gebruikte was niet militaire kracht primair, want dan had het een pijlenboog moeten zijn. Maar over pijlen wordt helemaal niet gesproken, alleen over een boog. Een boog is samengebalde kracht. En hebben ze een kroon gegeven. Hij heerst dus. Dat wil zeggen, vrede heerst. En hij ging uit overwinnende, dat wil zeggen, die vrede breidde zich uit. En dat was ook de bedoeling. Hij kon zijn gang gaan. En dat staat in nogal wat profetie hoor, dat hij zijn gang kon gaan. Hij deed naar zijn welgevallen en zo verder. Staat er dan in Daniël bijvoorbeeld, in Openbaring 13 trouwens ook nog. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar het idee is dat we in vers 2 met het witte paard van doen hebben met vrede, die algemeen gevestigd wordt. Maar dan leg ik er weer 1 Thessalonicense 5 naast. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede, shalom. En zonder gevaar zal een haastig verderf hun overkomen. Hier heb je in vers 2 de vrede. En wat komt er dus? Een haastig verderf. Uitgedrukt in oorlog, hongersnood en dood. De eerste vraag is, wanneer is dit? En die hebben we natuurlijk op voorhand beantwoord, omdat het anders veel te lang duurt. Dat moet zijn dus de 70ste week van Daniël, waarbij die ruiter op het witte paard model staat voor de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Er is vrede. En daarna het rode, het zwart en het vale paard, oorlog, hongersnood en dood. Wel, dat is de verwoesting, het verderf uit de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Zeg maar de grote verdrukking, officieel gemeten als dus 3,5 jaar. Want de helft van 7 is 3,5. 3,5 jaar, dan wel 1260 dagen, dan wel 42 maanden. Of ook wel tijd, twee tijden, dubbele tijd. En een halve tijd, want dat zijn de uitdrukkingen die elders in de Bijbel daarvoor gebruikt worden. Dat mag dus geen enkel probleem zijn. De laatste vraag is, waar is dit? En die is ook makkelijk te beantwoorden. Het is de 70ste week van Daniël. Dus het gaat over de velen van de Joodse staat. En het gaat over hun heilige stad, Jeruzalem. Je bent dus in een nog steeds ongelovige uiteraard. Ongelovige Joodse staat met Jeruzalem als, voor alle praktische doeleinden, hoofdstad. Ook al mocht het officieel niet het geval zijn, in de praktijk is het dat toch, en daar gaat het maar om. En daarom zou men dat woord aarde in vers 8, dat ik onderweg tegenkwam, zou men dus beter meteen vertalen met land, want daar gaat het over. Je bent hier nog niet bij de heidense volkeren terecht. Gaat ook niet om vrede voor de wereld. Gaat ook niet om oorlog of hongersnood voor de wereld. Het gaat om de Joodse staat en stad. De rest komt hierna nog uitgebreid en zelfs veel uitgebreider dan waar ook in de Bijbel aan de orde. Want het grootste deel van Openbaring houdt zich helemaal niet bezig met het Joodse volk, hoewel velen dat altijd maar beweren, maar houdt zich bezig met de heidenen. En met het laatste heidense wereldrijk in de dagen van de wederkomst van Christus enzovoort. En daarna lezen we nog een keer over het rode paard die erop zat, werd gegeven de vrede te nemen. Dan heb je dus oorlog. En dat zij elkander zouden doden, dan is het dus toch een soort burgeroorlog ook gaande binnen de Joodse staat. Waarom ook niet, die is al jaren gaande als u mij vraagt, alleen noemt men het anders. En daarna over het derde paard, een zwart paard, vers 5. Hij had een weegschaal in zijn hand en ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren. Een maatje tarwe voor een penning, 3 maatjes gerst voor een penning, beschadigde olie en de wijn niet. Is gewoon een uitbeelding van hongersnood. En daarna het vale paard in vers 8 is de dood al zodanig. Dan ben je meteen aan het eind van het verhaal dus. Bij de dood houdt het op. En aan hun, de 3 laatste paarden, werd gegeven om te doden tot het vierde van het land. Met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. U zult zeggen, dan blijft er toch nog 3/4 over. Dan zeg ik, nee, er blijft niet 3/4 over. Maar het punt is dat aan het eind van de 70ste week van Daniël kennelijk van Gods wegen alles wat leeft in het land gedood wordt. Niet door de honger, niet door de oorlog, maar gewoon door de Heer zelf. In ieder geval inclusief die legers die er dan zijn. En zo wordt het beschreven in Ezechiël 39, dan wel in Joël hoofdstuk 2. Lijkt me wel voldoende. Want er blijft geen leven in het land over. Daarna zijn we dus eigenlijk aan het eind van de 70ste week van Daniël, zou je denken. En dat zullen we zien dan. Want eerst krijgen we dan vers 9. Toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen, die zielen, riepen met grote stem, zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Dat zijn dus martelaren, volgens de normale betekenis van de term, martelaren uit die periode en martelaren om het getuigenis dat ze hadden. Dat is ook wat het woord martelaar eigenlijk betekent, namelijk een getuige. Maar ze zijn gedood geworden, vers 9, om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En het woord Gods en de getuigenis is natuurlijk twee keer hetzelfde. Vandaar dat ze ook gevonden worden in dit visioen onder het altaar. Het altaar namelijk is de uitbeelding in de symboliek. De uitbeelding van de dienst aan God. Van het dienen van de Heer. Vandaar dat ook wij een altaar hebben waarvan we zelfs eten, zegt Hebreeën 13. En als ze hier gezien worden onder het altaar, wil zeggen dat zij onderworpen waren in hun wandel, want dat is wat ziel eigenlijk betekent, het praktische leven van de mens, betekent dat ze in de praktijk van hun leven, in hun wandel, onderdanig waren aan de Heer, aan zijn dienst. Dat zijn wij ook, uiteraard. En de verklaring die erbij staat is dan: ze werden gedood om het woord Gods en om de getuigenis die ze hadden, maar het was wel uitgebeeld in de zielen onder het altaar. Dan staat er: hoe lang wreekt gij ons bloed niet? Dat wil zeggen, dat kun je lezen als: hoe lang wreekt gij ons dood niet? Maar je zou het moeten lezen als: hoe lang wreekt gij ons leven niet? Uiteraard, want hen werd het leven ontnomen. Hoe lang wreekt gij ons leven niet van degenen die op de aarde of in het land, wat het maar is, wonen? Er zou wraak moeten zijn. Merkwaardig is, je bent hier aan het eind van die 70ste week van Daniël. Je zou denken, die wraak die zou nu komen. Maar in plaats daarvan wordt aan hen witte, lange klederen gegeven. Een uitbeelding van heerlijkheid in elk geval. En een uitbeelding van priesterschap overigens. In overeenstemming met dat ze gevonden werden onder het altaar. Hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden. En daarmee wachten. Totdat ook hun mededienstknechten, zie je wel, ze waren dienstknechten Gods. Totdat ook hun mededienstknechten, namelijk hun broeders, ook in de zin van mededienstknechten uiteraard, zouden vervuld zijn. Dat wil zeggen, die gedood zouden worden gelijk als zij. Want de gedachte is natuurlijk dat die grote verdrukking weliswaar na 3,5 jaar voor Jeruzalem ophoudt en daarmee voor de Joodse staat. Dat kan moeilijk anders, want het leidt tot de verwoesting van Jeruzalem en de Joodse staat. Die kan dan ook niet meer verdrukt worden of verwoest worden, die is al verwoest. Maar daarna, na die 70ste week, want de 70 weken zijn slechts bestemd over uw volk en uw heilige stad, het Joodse volk. Na die 70ste week zou die verdrukking alsnog komen in de daaropvolgende jaren, als u mij vraagt zelfs decennia, tientallen jaren, over de overige volkeren der aarde. Met hetzelfde resultaat dat uiteindelijk geen ongelovige overblijft en dat er dus een gelovig overblijfsel is dat daarna de 1000 jaren en daarmee het koninkrijk van Christus op aarde zal binnengaan. Hebben jullie nog? Want voor de uitverkorenen, Matthäus 24, zouden die dagen verkort worden. Maar voor de rest van de wereld gaat die verdrukking gewoon door en eigenlijk moet die dan nog beginnen. Hoewel het onder één term valt, het is de grote verdrukking. Maar beginnend, het oordeel begint immers bij het huis Gods en dus bij Israël in het algemeen, het Joodse volk in het bijzonder. De gedachte in dit vers is dat er kennelijk na de 70ste week opnieuw en alsnog getuigen van Christus zouden zijn. We komen er trouwens 144.000 tegen in hoofdstuk 7 en uiteraard nog een boel meer. Maar die zouden er zijn na de 70ste week en een deel daarvan zou net zo goed gedood worden om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En voor zover zij gewroken zouden worden en zij hun leven zouden terugkrijgen, zal dat pas gebeuren, niet aan het eind van de 70ste week, maar pas als die anderen er ook bij zijn. En dus aan het begin van de 1000 jaren, pas aan het eind van heel de verdrukking die over de wereld dan wel de volkeren, Daniel 12 vers 1 en Matthäus 24, zou komen. Deze lui die worden niet meteen opgewekt aan het eind van de 70ste week als de Heer aan gelovig overblijfsel van de Joden verschijnt, maar pas veel later als hij officieel verschijnt in heerlijkheid in Jeruzalem en daar zal zitten in een herbouwd Jeruzalem op zijn troon, de herstelde troon van David, in zijn heerlijkheid namelijk heet dat. Wordt dat dan elders in de Bijbel ook beschreven? Het antwoord is ja. Dat is namelijk in Openbaring 20, want daar ben je bij de 1000 jaren. Het is de enige schriftplaats waarin 1000 jaren genoemd worden trouwens, maar dan ook meteen 7 keer. Openbaring 20. En dan lees ik vers 4. Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen, daar gaat het om. Ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus. En dus om het woord Gods. Zelfde termen dus als in Openbaring 6. En die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand, hebben we het later over. En zij leefden weer, ze stonden dus op uit de dood. Zij leefden en heersten als koningen met Christus in de 1000 jaren. Dat betekent dus dat bij de aanvang van de 1000 jaren deze martelaren uit de grote verdrukking worden opgewekt, opdat ze alsnog de 1000 jaren zouden binnengaan. Deze opstanding is een heel bijzondere, omdat het betreft een opstanding waarbij men terugkeert in deze oude wereld overigens. Het is niet een opstanding als eerstelingen van een nieuwe schepping of als een nieuwe schepping. Men komt gewoon terug in deze wereld. Deze mensen is het koninkrijk beloofd enzovoort. Ze hebben dat ook gepredikt en ze gaan er dus inderdaad in, ondanks het feit dat ze de marteldood gestorven waren. En dat geldt ook voor de martelaren uit de verkorte verdrukking van die dagen in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. En ze krijgen een vooraanstaande positie in het koninkrijk. Op grond van dat ze met Christus geleden hebben. Op die grond zullen ze ook met hem verheerlijkt worden. Een algemeen beginsel dat ook op hen van toepassing is. Daarna komen wij terecht in Openbaring 6 vers 12. Waar staat, en ik zag toen het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving. Aha, dat wisten we al. Want wat zou er gebeuren aan het eind van de 70ste week van Daniel? Dan zou de Heer komen voor Jeruzalem. En dus Zacharia 14 zijn voeten zetten op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En de berg, de olijfberg, zou in tweeën gescheurd worden. Dan heb je dus een aardbeving. En men zou, als men als gelovige overblijft in Jeruzalem, zou men vlieden, dwars door de vallei mijner bergen, dat wil zeggen dwars door de olijfberg, zou men vluchten, gelijk men vluchtte in de dagen van de aardbeving, in de dagen van Uzzia. Lees het maar na in Zacharia 14. Ik zoek het niet op, want zoveel tijd heb ik niet, maar je kunt het voor jezelf nalezen. Dat is geen enkel probleem. Dus aan het eind van de 70ste week in ieder geval een aardbeving, waardoor de olijfberg scheurt. Maar de kans is groot dat diezelfde aardbeving ook uiteraard Jeruzalem treft, zodat wat er van Jeruzalem over is bij die gelegenheid ook verwoest wordt. Maar hij treft ongetwijfeld het hele land. Er ziet, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak. En de maan werd als bloed. Een harenzak is een beeld van rouw, begrijp je me goed. Dit is tamelijk dichterlijke taal. Dichterlijk, het is volstrekt symbolische taal in de eerste plaats. Dat wil niet zeggen dat ik niet geloof dat de zon, maan en sterren letterlijk verduisterd worden. Maar de wijze waarop het beschreven wordt, die is wel degelijk vol symboliek. Het licht gaat uit. De zon werd zwart als een harenzak. Rouw, dat is een zak. Men kleedde zich in zakken. Dat is een teken van rouw, behalve bij de Engelsen. Maar dat is een ander verhaal. En de maan werd als bloed, dat is verduistering van de maan. Iedereen die iets weet van de zon, maan, verduistering en verduistering van de hemel, weet dat de verduistering zodanig in zijn werk gaat, dat eerst de kleur van zon, maan, ook sterren trouwens, verkleurt naar rood, want dat is het laatste, de laatste kleur van het licht die verduisterd kan worden überhaupt. Vandaar dat de zon en maan bij opgang en ondergang dikwijls rood gekleurd zijn. De sterf des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, want sterren des hemels zullen verduisterd worden, maar ze zijn tegelijkertijd een beeld van Israël dan wel van het Joodse volk. En als de sterren dus verdwijnen van de hemel, wil zeggen dat inderdaad de ongelovigen uit de Joodse staat, uit het Joodse volk, inderdaad sterven. Ze zijn er niet meer. En de vijgenboom is eveneens een beeld van de Israëlitische dan wel Joodse staat, en onrijpe vijgen zijn een beeld van de ongelovigen daaruit, en ze vallen van de vijgenboom. Het is beeldspraak. Niettemin blijft het, zon, maan en sterren worden verduisterd. En die aardbeving, dan wel de hemelbeving, want in de Bijbel is dat hetzelfde, om redenen die ik nou niet kan uitleggen, die wordt ook beschreven in vers 14. De hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Als u mij vraagt, de meest eenvoudige verklaring daarvoor is simpelweg dat niet de hemel als zodanig, maar de lichten aan de hemel verdwijnen. Want je zou geen hemel kunnen zien als er geen zon, maan en sterren zijn. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Dan heb je, als je het zo eenvoudig mogelijk neemt, in ieder geval nog steeds die aardbeving. En dieper ga ik er nou maar niet op in. Deze uitspraak over verduistering van zon, maan en sterren vinden wij ook op andere plaatsen in de Bijbel. En het betreft, als u mij vraagt, altijd precies één en dezelfde gebeurtenis. En die is van belang, omdat deze gebeurtenis inderdaad ook in het profetisch woord fungeert als de markering van het einde van de 70ste week van Daniël en daarmee het begin van het oordeel dat de Heer over Israël en de volkeren zou brengen. En het eerste oordeel is dat over Israël, dat is daar voltooid. In dat verband zoek ik in ieder geval even met u op, omdat ik het heel belangrijk vind. Matteüs 24 alsnog. In Matteüs 24 vind je in vers 15 de gruwel der verwoesting. Dat is het midden van de 70ste week van Daniël. Waarover staat in vers 21, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld. Ontleend aan Daniël 12 vers 1, waar staat, een verdrukking hoedanig niet is geweest vanaf dat er een volk geweest is op aarde. Beide schriftplaatsen suggereren dat het een verdrukking is die over alle volkeren zal komen, over heel de wereld namelijk. In het een staat volkeren, Daniël 12 vers 1, hier staat wereld. Die begint dus in het midden van de 70ste week bij de oprichting van het beeld in Jeruzalem. Want die staat in de heilige plaats, dat is dus Jeruzalem. Dan zal die grote verdrukking wezen. Daarna zegt vers 22, zo die dagen van die verdrukking niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Normaal gesproken betekent het dat die dagen beperkt worden tot een beperkt aantal dagen, maar we weten tot hoeveel dagen, omdat het bij gelegenheid zwart op wit staat. 1260 dagen, 42 maanden, 3,5 jaar, tijden, dubbele, en een halve tijd. Dat kan niet missen. En dat betreft dus de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Want om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Maar voor de niet uitverkorenen worden die dagen niet verkort. En dus die grote verdrukking duurt nog voort. Daarna staat er in vers 29. En terstond na de verdrukking van die dagen. Dat wil zeggen, terstond na de verdrukking van die verkorte dagen. Dat is dus terstond na die 3,5 jaar van verdrukking, maar betekent ook terstond na de 70ste week van Daniël dus. En dat betekent zelfs terstond na de 70 weken van Daniël. Zal de zon verduisterd worden, de maan haar schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen. Daar heb je verduistering van zon, maan en sterren, dat klopt dus precies. En de krachten der hemelen zullen bewogen worden, maar dat is hetzelfde als een aardbeving. Dus je vindt hier precies dezelfde gebeurtenissen. En let op dat er ook staat terstond. Op die dag dus. Op de laatste dag van die 70ste week. Dan wel de laatste dag van de verkorte dagen van de grote verdrukking over de Joodse staat. Dan gaat het normale licht aan de hemel uit. En dan staat er. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen alle geslachten van het land, want dat had er moeten staan, wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Kortom, dan verschijnt dus de Heer voor het eerst in heerlijkheid. En dat komt precies overeen met Zacharië 14. Te dien dagen, wanneer Jeruzalem verwoest wordt, Zacharië 14 vers 1. Te den dagen, Zacharië 14 vers 3 of 4, zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg en de olijfberg zal scheuren en de gelovige overblijfsel zal uit de stad vluchten naar Azal. Nou goed, naar de woestijn. Vanwege de aardbeving en die dingen meer. En hier in Matteüs 24 lees je in de volgende verse: hij zal zijn engelen uitzenden, hij zal zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, de vijgenboom zal weer vruchtbaar worden en bloeien en wat het maar wezen mag. Kortom, de volgende verse hier in Matteüs 24 beschrijven dat na die verduistering van zon, manen en sterren een begin zal gemaakt worden met de terugverzameling van Israël. Begrijp je me goed, niet eens het Joodse volk, heel Israël feitelijk. Beginnend ongetwijfeld met het Joodse volk. Maar het gaat om de terugverzameling van Israël. En de herleving van een Israëlitische staat, uitgedrukt in de vijgenboom die teder wordt, die groen wordt en de takken, de bladeren uitspruiten enzovoorts. Dat wil zeggen dat dan weliswaar nog niet het koninkrijk definitief gevestigd is over heel de aarde, maar de Joodse staat, de Israëlitische staat, wordt gebouwd. En van daaruit zou dat koninkrijk van Christus over alle volkeren gevestigd worden. Vandaar dat erbij staat, als je dit ziet, weet je dat de zomer nabij is. En de zomer is dan de 1000 jaren feitelijk. Maar de kern van het verhaal, daar gaat het me nu om, is vers 29. Terstond na de verdrukking van die dagen, dat is dus het eind van de 70ste week, zal zon, maan en sterren verduisterd worden en zo verder. En zelfs de vijgenboom wordt genoemd vanaf vers 32. En dat komt dus heel goed overeen met Openbaring 6, waar we via deze zegels aan het eind van de 70ste week zijn blijkbaar. En waar dan prompt staat, zon, maan en sterren worden verduisterd en de vijgenboom wordt ook genoemd, dus het kan niet missen. Nou goed, dan leg ik ook nog naast, traditiegetrouw, Joël hoofdstuk 2, waarin dat laatste definitieve oordeel over de Joodse staat, over uw volk en uw heilige stad, beschreven wordt, want er wordt beschreven hoe een groot en machtig volk het land zou verwoesten. Gewoon vanaf vers 1 is dat. Maar er uiteindelijk op uitlopend dat ook die legers zullen omkomen in het land. Dat staat in vers 20 inmiddels. Maar ik neem de draad pas op in vers 31. Waar staat, nadat deze verwoesting van de Joodse statenstad beschreven is, waar staat, de zon zal veranderd worden in duisternis, Joël 2 vers 31, en de maan zal veranderd worden in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En die moet je dus leggen naast Matteüs 24 vers 29. Matteüs 24 zegt, terstond na de verdrukking van die dagen zullen zon, maan en sterren verduisterd worden. En Joël 2 vers 31 zegt, zon, maan en sterren zullen verduisterd worden en dan begint de dag des Heren. En dan heb je de volgorde. Wanneer begint de dag des Heren? Bij de ondergang van Jeruzalem en dus bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg en bij het scheuren van de Olijfberg. Vanaf dat moment is de Heer bij gelegenheid zichtbaar op aarde aanwezig en hij zal leiding geven aan een gelovig overblijfsel, beginnend uit het Joodse volk, om zijn koninkrijk op aarde te bouwen, beginnend met een herstel van een Israëlitische staat, nu gebouwd onder leiding van de Heer zelf. Maar uitlopend op een oordeel over de overige volkeren uiteraard, dat komt daarna. In dat verband, voor alle duidelijkheid, lees ik ook het volgende vers van Joël 2. Gaat over de zon, maan en sterren die verduisterd worden. De hemel dus die verduisterd wordt. En daarna staat er, het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen. Die uitdrukking leest u trouwens in het laatste vers van Zacharia 13. En het volgende vers is Zacharia 14 vers 1. En daar staat, de dien dagen zal de Heer alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden. Maar op die dag ook zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat bekende schriftgedeelte. Het punt is dat men dan officieel de naam des Heren zal aanroepen. En dat er dan dus officieel, met de klemtoon op officieel, een gelovig overlijfsel zal zijn van het Joodse volk en daarmee ook vertegenwoordigende het Joodse volk en zelfs Israël. Al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden, want op de berg Sion, namelijk te Jeruzalem, is twee keer hetzelfde feitelijk, zal ontkoming zijn. Precies, want men zal kunnen vluchten via de olijfberg waarop de Heer verschenen is. Weer Zacharia 14. En daarna worden ze inderdaad een overblijfsel genoemd met twee woorden, ontkoming en overblijven. Dat zijn twee van de vier termen die hiervoor gebruikt worden. Maar de volgorde moet duidelijk zijn. Zevendeste week van Daniel begint met vrede en geen gevaar. Halverwege de week begint de afgoderij, maar vervolgens ook de verwoesting die over het land komt, uitlopend in de verwoesting van de hele staat en stad en de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En bij die gelegenheid worden zon, maan en sterren verduisterd, maar begint officieel de dag des Heren, het oordeel des Heren, namelijk zoals dat zou komen over alle volkeren en niet alleen maar Israël. In dat verband noem ik, maak een notitie dus, hè. Ik noem die schriftplaatsen waar die dag des Heren genoemd wordt en waar verduistering van zon, maan en sterren genoemd worden. Jesaja 13, dat is het oordeel over Babel, maar Babel is in feite het laatste wereldrijk van de antichrist enzovoorts, waarover we het later uitgebreider zullen hebben. Maar als het oordeel over Babel wordt aangekondigd, dan staat er: zie, de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Maar het gaat niet eens over Israël hier in Jesaja 13, maar over Babel. En dat is dus niet aan het eind van de 70ste week, maar daarna. Want de eerste hoofdstad die verwoest wordt, van Gods wegen geoordeeld wordt, is Jeruzalem. De laatste die van Gods wegen geoordeeld wordt, is Babel. En hier ben je dus enige tientallen jaren verder. 33 jaar, als u mij vraagt, maar daar hebben we het later ooit een keer over. En het volgende vers van Jesaja 13, vers 10... namelijk zegt, want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer ze zal opgaan. De maan zal haar licht niet laten schijnen, want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken. Niet over Israël. Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddeloze en ongerechtigheid. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde, daar heb je hemelbeving, dan wel aardbeving, zal bewogen worden van haar plaats, want de verduistering van zon, maan en sterren is de aankondiging van het oordeel. Niet alleen over Jeruzalem, want het heeft op datzelfde moment plaatsgevonden, maar van het oordeel over alle volkeren en dus over alle steden waarin ook zo'n beeld van die figuur van het beest zou staan. Maar ook daar hebben we het later over. Ik noem in dat verband ook Jesaja 34 vers 1 tot 5. Die zoek ik niet op, maar maak maar notitie. Daar gaat het over het oordeel over Edom, met dezelfde verschijnselen. En daarna Ezechiël 32, vers 7, het oordeel over Egypte. En dan heb je de belangrijkste volkeren of staten. Dan gaat Babel, Edom en Egypte. Alle drie fungeren in de Bijbel als een soort van eerstgeborenen onder de volkeren. En daarom worden ze in het bijzonder genoemd. Egypte is namelijk waaruit Israël afkomstig is. Maar nog eerder, Babel is waar Israël uit afkomstig is, Abraham namelijk, en Edom is de broer van Jacob. En dus de alternatieve eerstgeborene, om zo te zeggen. Ze worden dus alle drie apart vermeld. Maar er staat in Ezechiël 32 vers 7, als ik u, Egypte, zal uitblussen, zal ik de hemel bedekken en zijn sterren zwart maken. Ik zal de zon met wolken bedekken en de maan zal het licht niet laten lichten. Alle lichten aan de hemel, die zal ik om uwentwil zwart maken en ik zal duisternis over uw land maken, enzovoorts. Zelfde gebeurtenis dus. Daarna hebben we natuurlijk Joël 2, maar die had ik al weggeslagen. Waar staat in vers 1, de dag des Heren komt. En in vers 10 staat, de aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht. Dan heb je een aardberoering en dus beving. De hemel beeft, de zon en maan worden zwart. En de sterren trekken naar glans in, want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk. En er staat dus precies hetzelfde. Vers 30 en 31 heb ik al genoemd. Daarna 3 vers 14 van Joël 2, want de dag des Heren is nabij. Vers 15, de zon en de maan zijn zwart geworden, de sterren hebben een glans ingetrokken. De Heer zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen. Maar de Heere zal de toevlucht zijns volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. Nou, het lijkt me ook duidelijk, dit soort schriftplaatsen. Verduistering van zon en maan markeert het begin van de dag des Heren. En in die dag des Heren, want dat is een aanzienlijke periode van enige tientallen jaren, zal oordeel des Heren gebracht worden over de volkeren der aarde. Maar het begint bij het voorbeeld dat gesteld wordt, namelijk het oordeel over de Joodse staat en de Joodse stad. Nou, Matthäus 24 heb ik ook genoemd. Marcus 13 vindt u hetzelfde, Lucas 21 ook. En daarna komen we hier alsnog in Openbaring 6 terecht. Er zijn nog veel meer schriftplaatsen die deze kant op wijzen, maar ik laat het er maar bij. Want ik ga terug naar Openbaring 6, waar dan staat in vers 15... En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrije. Als ik het lees denk ik altijd wie niet. In ieder geval, zij verborgen, vers 15 nog steeds, zij verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zij zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verberg ons van het aangezicht van degene die op de troon zit. En daarmee van de toorn des lams, want de grote dag zijn stoorns is gekomen en wie kan bestaan? Als ik het hele verhaal over die koningen, vrije machtigen, even weglaat, dan, dus vers 15 en 16 min of meer even eruit laat, dan staat er dus gewoon, de sterren des hemels vielen op de aarde, zon, maan en sterren werden verduisterd, hemelbeving, dan wel aardbeving, vers 17, want de grote dag zijn stoorns is gekomen en wie kan bestaan? Maar het Oude Testament zei gewoon, want de dag des Heren breekt aan. En dat is de dag van de toorn des Heren. Als u synoniemen zoekt voor dag des Heren, leest dan in ieder geval Zefanja. En daar vindt u de term vele malen in allerlei varianten. Dan weet u zeker dat het gaat om toorn. De dag der wraak, onze God, de dag van benauwdheid, de dag van duisternis, de dag van wolken, wat er maar wezen mag. Een vreselijke dag des Heren. En een wee wordt uitgesproken over degene die de dag des Heren verwachten. En dat is dus niet volgende week zondag. Maar terug naar Openbaring 6. Het lastigste van deze verse is de vraag: wie zijn die koningen, rijken, overste, machtige, dienstknechten, vrije enzovoorts? Dus dat sla ik eerst over. De vraag is eerst: wat doen zij? Wel, zij verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. Daarna, zij zeiden tot de bergen, tot de steenrotsen: valt op ons. Die uitdrukking kennen we niet meer, omdat we onze eigen taal niet meer kennen. Vallen wil zeggen met grote kracht overdekken. Valt op of over ons wil zeggen met grote kracht overdekken. In dit geval dus gaat het om bescherming die men zoekt in de bergen. In de spelonken staat er ook. En waarom vlucht men in de spelonken? Om een stevig dak boven het hoofd te hebben, zodat als er van bovenaf wat naar beneden gegooid wordt, dat men niet meteen getroffen wordt door, laten we zeggen, die stenen die uit de hemel zouden vallen. Al zijn het dan ook hagelstenen. Valt op ons, namelijk verberg ons van degene die op de troon zit. Men zoekt namelijk een schuilplaats tegen de toorn Gods en men zoekt hem in de bergen, namelijk in de spelonken der bergen, in de steenrotsen, dus dat wil zeggen in grotten. Eerste vraag. Weten wij uit andere schriftgedeelten iets over dat bij het eind van de 70e week of daarna men vlucht, iemand, wie dan ook, vlucht naar de steenrotsen der bergen om een schuilplaats te vinden in de grotten, in de spelonken? Het antwoord is ja, dat weten wij, want er stond ook in Zacharië 14, men vlucht namelijk aan het eind van de 70e week uit Jeruzalem door de Olijfberg naar een plaats in de woestijn en de plaats wordt daar genoemd Azal. Wat geen naam is, Azal betekent gewoon gereserveerd. En dus een gereserveerde plaats. Is er voor Israël, is er voor iemand, maar in het bijzonder het Joodse volk, dus aan het eind van de 70e week, want daar waren wij, is er een gereserveerde plaats dan ergens buiten het land? Het antwoord is ja, want staat zelfs helemaal letterlijk in Openbaring 12, vers 6. Een plaats in de woestijn, haar van God bereid. Een gereserveerde plaats dus. Later in vers 14 heet het in de woestijn, in haar plaats, en zo verder. Wij weten dat, want in het Oude Testament wordt daar redelijk uitvoerig over gesproken. Het gelovig overblijfsel van Israël namelijk zou verzameld worden in de woestijn, en meer speciaal in de woestijn van Edom. Als je de locatie exact wil hebben, en ik moet het snel doen, dat moet ik nu, want ik heb maar 3 minuten nog, hè, dan noem ik u Habakkuk, hoofdstuk 2... Waar staat, merkwaardige wijze, in vers 3, God, maar het is uiteraard Christus, de Heere, God kwam van Teman, dat is het Zuiderland, als je het letterlijk vertaalt. God kwam van Teman en de Heilige, maar het is nog steeds Christus, kwam van het gebergte, de berg, het gebergte Paran, maar dat is inderdaad in het Zuiderland. En daarna staat er punt, Sela, punt. En het had moeten zijn, in dit geval, van Sela. Want er staat, God kwam van Teman. Hij kwam van het gebergte Paran. En dus van Sela. Is Sela dan een plaats op aarde? Ja, dat is zo. Sela is Hebreeuws voor rots. En wij kennen de plaats via het Grieks als Petra. Want Petra is Grieks voor rots. En die plaats Petra staat gewoon op de kaart. En die bevindt zich inderdaad in het gebergte van Paran en daarmee in Teman, in het zuiderland. Bij nader inzien, het is het gebied van Edom. En hier staat dat de Heer daar vandaan komt. Want het verhaal is eenvoudig genoeg. In de toekomst zal de Heer aan het eind van de 70ste week verschijnen voor Jeruzalem op de Olijfberg. Hij zal een gelovig overblijfsel uitleiden uit Jeruzalem naar een plaats in de woestijn. Welke plaats weten we nu? Sela, want dat is gewoon de oude hoofdstad van Edom, Petra dus. En van daaruit zal hij uiteraard zijn gelovig overblijfsel aanvoeren terug. Later terug naar Jeruzalem, of wat er van over is, uiteraard om het land te reinigen, dat is ook Ezechiël 39, en daarna dus om Jeruzalem en zelfs de hele Israëlitische staat alsnog te bouwen. Hij moet dus weer terugkeren vanuit Petra. En voor zover de Heer in de toekomst zijn koninkrijk op aarde zal bouwen en hij komt niet uit de hemel, dan komt hij dus uit Petra. Dan wel uit Teman, dan wel uit de gebergte van Paran. En daarnaast, maar ik heb het nou al voorgezegd natuurlijk, daarnaast zou men ook gewoon Jesaja leggen. Namelijk Jesaja 63, waar de vraag gesteld wordt, wie is deze die van Edom komt? Met besprenkelde klederen van Bosra. En Bosra is voor alle praktische doeleinden gewoon een andere naam voor Sela, voor Petra. Nou ja, Petra ligt in het dal. Of Bosra eigenlijk ligt in het dal, al noemt men dat tegenwoordig Petra. Maar het echte oude Petra of Sela lag op die hoge berg. Die grenst aan het dal en dat is gewoon een steilte. Misschien zijn er wel foto's van in omloop, dan kun je dat eens een keer bekijken. Maar waar het om gaat is dus simpelweg dit. Aan het eind van de 70ste week, maar ook al in de eerste helft van de 70ste week feitelijk, zou het overblijfsel uit de Joodse staat vluchten naar Petra in de woestijn. En die plaats wordt gekenmerkt door de vele, vele duizenden, eigenlijk tienduizenden grotten die daar zijn, al of niet door mensenhanden gemaakt. Dus de gereserveerde plaats in de woestijn. Ik lees u Deuteronomium 30 vers 3. De Heer zou zich ontfermen over Israël en hen verzamelen. De Heer zal wederkeren en u vergaderen, want dat staat er letterlijk. Ezechiël 20 vers 35, daartoe zal ik u brengen in de woestijn der volken. Niet in de woestijn van Judea, ik zal u brengen in de woestijn der volken, waarvan Edom dan de eerstgeboren is eigenlijk. In de woestijn der volken, ik zal met u aldaar rechten aangezicht tot aangezicht. Jeremia 31 vers 2, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Namelijk als ik heen ging om Israël tot rust te brengen. Matteüs 24 vers 16, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, namelijk naar de woestijn. Vlieden over de bergen feitelijk, naar de woestijn en zo verder. Ik bedoel, dat is duidelijk genoeg. Bovendien zijn er vele schriftplaatsen, met name in de psalmen, waarin Sela genoemd wordt. En wat je zou lezen als Petra, of naar Petra, of in Petra, of vanwege Petra, of wat het maar wezen mag. Het leidt geen enkele twijfel dat de Heer op die Petra en vanuit dat Petra zijn koninkrijk zou bouwen. Vandaar dat de uitspraak van de Heer Jezus in Matteüs 16 zo aardig is, toen hij zei, op deze Petra, waar haalt hij dat woord in vredesnaam vandaan? Wel hier vandaan. Op deze Petra, niet zal ik mijn koninkrijk bouwen, maar op deze Petra, maar dan overdrachtelijk, zal ik mijn gemeente bouwen. Daar komt de naam vandaan. Nou, terug naar Openbaring 6. Er staat niet Israël of de Joden die zouden vluchten naar die woestijn of naar die grot in de bergen. Maar er staat de koning, de raden, de grote, de rijken, de overste, over duizenden, de machtigen, alle dienstknechten, alle vrije. En daarna zei je dus dat, ja, wie niet? Want kijk, eerst worden ze allemaal groten genoemd. Koningen, groten, rijken, oversten, machtigen. Maar daarna ook nog een keer alle slaven en alle vrije. Als je dat in het algemeen toepast, dan is hier niemand uitgezonderd. Dat wil zeggen, dat zijn alle mensen. Iedereen hoort wel in een van deze categorieën thuis. Dus dat kan niet de betekenis zijn, eenvoudig omdat het dan helemaal niks betekent. Of het zou betekenen dat de hele wereldbevolking dit doet. En dat is niet waar, want er blijkt uit andere schriftgedeelten wel dat dat zo is. Dus wat is het dan wel? Nou, zijn eenvoudig. We kijken even, we checken even of het inderdaad op het gelovig overblijfsel uit Israël kan slaan. Zijn zij koningen, het gelovig overblijfsel uit Israël? Ja, want het is een volk van koningen en priesters en het laatste Messiaanse Rijk is een Israëlitisch wereldrijk. Dus het is een volk van koningen. Dus dat kan. De groten, ja, als koningen zijn, zijn het groten. De rijken, jazeker, de heidenen zouden zelfs hun rijkdom brengen naar Jeruzalem. Lees in andere plaatsen. Men leest ook nog een keer Zacharië 14, maar nu de rest van het hoofdstuk, daar staat het onder andere in. Ze zullen hun vermogen geven aan Israël. Israël wordt rijk gemaakt. Oversten over 1000, zijn militaire machthebbers feitelijk. Ja, precies, dat is Israël, want vanuit Israël zou het woord Gods verspreid worden en vanuit Israël zou het koninkrijk gebouwd worden, dus het kan niet missen, dat klopt. En de machtigen, ja, dan zijn ze machtigen, maar het waren allemaal synoniemen, dus dat kan. Daarna en alle dienstknechten, ja, de vraag is, is Israël een volk van dienstknechten? En het antwoord is, ja zeker, zij dienen de Heere, want het is zijn volk, een volk hem ten eigendom en voor zijn dienst geroepen en verzameld uit de overige volkeren. Dus dat klopt ook. En daarna staat er, en alle vrijen, zijn zij vrijen? Ja, ze zijn de enige vrijen die er zijn. Daar protesteerden ze in de tijd toch tegen toen de Heer zei dat ze niet vrij waren en dat ze door genade vrijgemaakt en door de waarheid vrijgemaakt zouden worden. Wat ergens in het Johannes-evangelie. Zij zijn vrijgekochten des Heeren, vrij van de heerschappij van de zonde, vrij van de heerschappij van de wet, net als wij in onze dagen. Maar u dient te beseffen dat dezezelfde termen net zo goed op ons als gemeente van toepassing zijn. Overdrachtelijk dan, want ook wij schuilen in de schuilplaats des Allerhoogsten, in een voor ons gereserveerde plaats, in de praktijk de hemel zelf, en anders gewoon in Christus. En wij zijn koningen en groten en rijken, overste over 1000 en machtigen en dienstknechten van Christus en vrijgekochten des Heren. Kortom, wat hier beschreven wordt, is dat een gelovig overblijfsel uit Israël, maar meer in de eerste plaats uit het Joodse volk, inderdaad vlucht naar de woestijn, naar de plaats die van God bereid is, omdat dat de enige veilige plaats is voor hen op aarde, waar men veilig is voor de toorn Gods. Waarmee men gezegd wil zijn dat die toorn nu pas goed uitbreekt, maar dan over heel de wereld. En dat is wat beschreven wordt vervolgens in Openbaring 7. En daarover hebben wij het weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor het profetisch woord dat u ons gegeven hebt. Een profetisch woord dat zeer vast is, zoals Petrus zei, en waarvan wij wel doen indien wij daarop acht geven. Wij zeggen u daarom dank dat we dat profetische woord mogen bestuderen. Omdat u ons beloften gedaan hebt voor de toekomst. Beloften die in Christus ja en amen zijn. En we danken u dat die niet onzeker zijn, maar integendeel dat ze vast liggen in uw woord. Weliswaar verborgen voor de natuurlijke mens, maar niettemin, u hebt ons in Christus de verborgenheden van uw wil geopenbaard. Wij danken u dan dat we ons mogen voeden met datzelfde woord als waaruit wij ook zijn wedergeboren. En dat we hier ook vandaag mochten samenkomen om dat woord te openen, ons schrift met schrift te vergelijken en om vast te stellen dat uw beloften inderdaad zeker zijn en ja en amen. Omdat ze vast liggen in uw woord, omdat ze deel uitmaken van uw plan der eeuwen. We danken u bovendien dat ook wij daar een plaats in mogen hebben. En dat u ons als gemeente van eerstelingen zelfs een hemelse bestemming gegeven hebt, omdat we zouden delen in uw heerlijkheid. We danken u dat we mogen uitzien naar de openbaring van onze heiland zelf en onze openbaring met hem. En in afwachting daarvan mogen wij ons voeden met dat woord dat u ons gegeven hebt, opdat we mogen opwassen in kennis. In kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding. Opdat we mogen opwassen in de genade. En opdat we mogen wandelen in overeenstemming met die hemelse roeping waarmee u ons geroepen hebt. Amen.